Raapzaad. Een podcast over de bouwvakkers van biologische producten.
Everything is free now. That's what they say.
Etzemaheerd is een biologisch melkveelbedrijf vlak onder Leens en Wedenhoren op het Hogeland. 60 Holstein Friesian koeien met jongvee op 50 hectare grond. Dat is extensief boeren. Anita Jongman en haar man Sjouke de Boer namen het bedrijf van de ouders van Sjouke over. Maar Sjouke overleed in 2004. Nu bestiert dochter Agnes en schoonzoon Klaas-Jan Mulder samen met Anita het bedrijf en introduceren ze een steeds duurzamere manier van werken. De koeien krijgen alleen gras van de eigen boerderij en geen krachtvoer meer. De weilanden zijn ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. De koeien staan 7 maanden per jaar buiten en er is een bureninitiatief om meer te doen voor de weiden, akkervogels en de insecten. Bovendien willen ze graag de boerderij CO2-neutraal maken, hoewel daar geen handleiding voor is. Maar hoe is de boerderij begonnen?
Mijn schoonouders zijn dus in 1970 hier gekomen. Daarvoor was de boerderij van de familie Perk. En die hadden een opvolger, alleen die kreeg op zijn 18e een ongeluk. Ik weet niet precies hoe. En die werd verteld dat hij geen boer kon worden. Dus toen is uiteindelijk de boerderij verkocht. En zodoende komen wij hier op de boerderij. Het was een akkerbouwbedrijf. We hebben laatst ook oude foto's van een buurman gekregen hier. En dan zie je dat er dus heel weinig bomen om deze boerderij zijn als mijn schoonouders hier komen. En daarvoor. En het verhaal is dat de bomen aan de zuidkant verkocht zijn om het eerste stuk asbest op het dak te leggen, omdat dat dus niet meer goed was. Ja, en toen was het gewoon een hele slechte tijd, financieel, in de akkerbouw. Maar hier zit dus nu de 4e generatie dan op, als je mijn kleinzoon meeneemt. Zij zijn werkelijk waar geëmigreerd van Friesland naar Groningen. Daar hadden zij een bedrijf met heel veel greppels en kleine kabels en de koeien op stal altijd heen. Dus mijn schoonvader dacht van als ik mijn volgende generatie in de toekomst wil brengen, dan moet ik hier weg. Mm-hmm. Dus die is hier naar Groningen gegaan. En hij was een van de eersten die dus in deze graanschuur een lichtboksenstal heeft gemaakt. Mm-hmm. En hij heeft dus het akkerbouwgedeelte helemaal ingezaaid. En in dat jaar dat ze hierheen kwamen, was het gewoon een heel slecht jaar. Dus dat gras niet opkwam. Die hebben echt, dat die het overleefd hebben. Ja. En dat is nog steeds een wonder. En ze hadden hem daar verkocht. Ze moesten hem eerst de boerderij in Franeker terugkopen op de markt van de verpachter. En toen hebben ze hem daar verkocht en zijn ze hierheen gegaan. Dus dit is een hele grote stap. Mijn schoonvader leeft nog. Ze zijn weer teruggegaan naar Franeker. Mm-hmm. En mijn schoonmoeder is in 2017 overleden. Mm-hmm. Ja. Maar heel duidelijk was het niet hoor, vanaf dat wij naar de Hooglanderschool. Toen, heel veel weten dat niet, hè, maar toen wij van school kwamen in 87, in die tijd, was geen werk. Mm-hmm. Er was gewoon helemaal geen werk. Mm-hmm. En mijn man wilde graag in de automatisering. En dat was dan, je kon solliciteren, maar dan lag zo'n stapel brieven. Nou, toen is hij uiteindelijk boer geworden en boer gebleven. Mm-hmm. En zijn we hier terechtgekomen. Maar dat dat jou ook al vanaf de geboorte wist van ik word boer, nee, dat niet. Agnes, jij bent ook niet geboren gelijk en zegt van ik word boer. Maar je was er altijd wel heel
Ja, met de koeien bezig. Achteraf, ja, toen ik 10 was, zei ik niet van ik word boer. Maar het was als meisje zijnde ook niet heel gewoon om dat te zeggen. Mm-hmm. En om dat te worden. Ja, misschien is die tijd nu nogal wel weer ietsjes anders. Het wordt iets gewoner, vrouwen in dit vak. Maar nou, ik heb ook niet echt iets anders overwogen of zo.
De eerste jaren was Etzemaheerd een gangbaar intensief bedrijf. Waardoor is dat veranderd? buurman en akkerbouwer Eddy van Wijk speelde daar een belangrijke rol in. En Anita was er wel klaar mee om zoveel antibiotica te gebruiken voor zieke koeien.
Ja, mijn schoonouders waren, mijn schoonvader was echt de gangbare boer die veel kunstmest strooide. Dat was ook die tijd, hè? Ik ben ook nog voorlichter geweest en dat ik iedereen adviseerde om zoveel mogelijk kunstmest te strooien. En als je het won, dan kreeg je zelfs een vliegreisje. Dus ja, dat is echt 1988. Dat is helemaal niet zo lang geleden. En wij gingen dat op een gegeven moment wel wat minder doen. Ja, de stap naar was best wel... We hadden hier altijd een beetje ruwvoertekort. Dus we hadden een gangbaar bedrijf. Maar het was niet zo dat wij in ruwvoer... wij verhuren ook wat land erbij. Dus het was altijd een beetje krap-krap. Nou, op deze boerderij hadden wij die 400.000 liter melk. En in die tijd zaten wij in de productie... We zijn wel gestegen naar 600.000 liter, maar als je dat omrekent naar het aantal koeien, zijn wij nooit verder dan 60, 65 koeien geweest. Alleen na het overlijden van mijn man ben ik in maatschap gegaan met Eddy van Wijk. En toen zijn die boerderij staat eentje verderop. En toen hadden we gezamenlijk 1,4 miljoen liter melk. En toen zaten we op een 165 koeien, zoiets. En in die maatschap... Ik zei altijd, dat zegt Agnes ook nog wel eens, van aan Eddy hebben we te danken dat we biologisch zijn geworden.
Oké.
Ja. Ik was nog degene die wel eens dacht van, oh, ik ga geen trosjes wortels melken. Ja, hoe ik daaraan kwam in die tijd.
Ja, beeldvorming.
Beeldvorming, maar ik heb het wel eens gezegd. Ja, ik weet het nog wel. En Eddy wilde kringloop doen, vooral vanuit het mestoogpunt. Akkerbouw, veehouderij. En wij kregen wat problemen met de gezondheid van het vee op het grote bedrijf. Veel klauwproblemen, veel ademontsteking, veel antibiotica gebruik. En ik heb een ander plan gemaakt en er kwam grond in de buurt te koop. En toen hebben we besloten dat wij biologisch werden. Mm-hmm. Op initiatief van Eddy.
Dus, welk jaar?
2009. Na dat antibiotica zijn we gewoon ben ik heel duidelijk mee gestopt. Omdat ik gewoon zag van het kostte heel veel geld. En je vernielt je hele systeem in je bedrijf ermee.
Ja, mm-hmm.
En ik zag daar te weinig effect van dat de koeien daarvan genazen. En toen ben ik verder gegaan met homeopathie. Mm-hmm. En andere dingen. Maar op een gegeven moment, ik was er helemaal klaar mee.
Het was wel een zoektocht. Ja. Dat jou, wel. Om van het antibiotica overgaan? Af te komen. Kijk, nu is het voor ons heel gewoon. En ik denk niet eens aan antibiotica. Nee. Maar dat was wel een zoektocht.
Ja. Het is een zoektocht geweest. Maar de beslissing op een gegeven moment, dat ik dacht van ja, maar dit moet... Op een gegeven moment weet je van dit moet niet meer. En dan moet je maar kijken wat het nou wel... En het is niet zo dat we als een koe zeg maar zouden redden met antibiotica, dat we dat niet zouden geven. Maar om standaard te zeggen van er is iets aan de hand en geef me antibiotica, want dan weet je zeker dat je erop komt. Nee.
De druk ging overal wat af.
Ja, de druk, dat
de
was
druk
het.
Ging van jullie af. Kijk, ik heb dat als kind ervaren. Mm-hmm. De druk ging van jullie af, de druk ging van het land af, de druk ging van de koeien af.
Ja.
En toen werd eigenlijk alles beter. Ja. Het was wel een zoektocht, dat klinkt nu heel gemakkelijk.
Ja,
maar je moet wel eventjes een boerderij met grond bij gaan kopen en je moest wel eventjes het allemaal doen. Dus het klinkt heel makkelijk, maar... dat was het niet.
Ja. En die boerderij hebben we er echt bij gekocht. Ook door Eddy zijn passie. Van dat hij dus een stukje akkerbouw wilde doen. Dat wilde niet op de beide bedrijven die we hadden. En dat bedrijf dat tegen ons aan te koop kwam. Daar was ik een keer geweest op de koffie. En ik zei van nou ja, als jullie zeggen van wij gaan ermee stoppen. Ik zei, dan moet je aan ons denken. Nou zeiden ze van dan moet je, maar goed dat je het zegt. Dat hadden we nooit bedacht. Maar zei, dat duurt nog heel lang. Want wij gaan nog niet stoppen.
Ja.
En binnen een half jaar belden ze ons op. Maar we gaan wel stoppen. Dus zo uiteindelijk zijn wij, en ja, die ligt hier tegenaan. Dus we hebben 80 hectare bij elkaar. En zo hebben we het gedaan. Dus dan hadden wij 150 hectare of zo in die overgangsperiode naar biologisch worden. Dus
met 150, 160 koeien, ja. Dus dan, dat wil prima.
Ja. Ja. Dus dat, ja, daar hadden wij...
Maar als je overstapt naar biologisch, moet je ervoor zorgen dat je koeien in overeenstemming met je grond is. Mm-hmm. Dat grondgebonden is. Want als jij voer moet gaan aankopen om koeien biologisch te voeren, dan kun je beter die koeien wegdoen. En helemaal in de omschakelperiode, als je gangbare melkprijs krijgt en je moet biologisch voer aankopen, ja, dat kan niet. Dus als jouw grond in overeenstemming is met je koeien, en dat houdt dan in, nou, we hebben nu 50 hectare, 60, maximaal keer 70 koeien, dat wil. Maar heel veel hoger wil gewoon niet. En jongvee er dan nog bij.
Afhankelijk van het weer staan de koeien ruim 5000 uur per jaar buiten. Dat is ruim 7 maanden. Het is ook afhankelijk van je motivatie, vult Agnes aan.
echt vanaf het weer. De ene keer ben je in oktober binnen en de andere keer ben je in december binnen.
Ja. Nou, toch van je grondsoort af. Ja. En van je energie en je intrinsieke motivatie om heel veel tijd te stoppen in nog gras binden. Ja, maar kijk, je kunt wat we ook wel doen is, hoe noem je dat ook alweer? Dan doe je de koeien met een lege maag naar buiten. En dan gaan ze 3 uur grazen. En dan gaan ze allemaal weer naar binnen. Gaan ze binnen liggen. Yeah. En dan laat je het voerrek leeg. Laat je ze 6 uur binnen. En dan zijn ze weer helemaal leeg. Mm-hmm. En dan laat je ze weer 3 uur grazen. Okay. Yeah. En dan geef je ze 's nachts kuil. Okay. Kijk, dat doen we ook wel in het najaar.
Ja, dan moet je ze inderdaad...
Kost wel tijd.
Ja, een dag moet je ze...
Ja, binnenhalen naar buiten doen. Ja. Je moet je voerrek leeg durven laten. Dan komt er vervolgens een erfbetreder die zegt... Hoezo is jouw voerrek leeg? Nou, dat moet je allemaal durven.
Ja.
Je moet... Ja, dat kan wel. Dat doen we ook wel.
Dat is een deel van de zoektocht.
Dat is een deel van de zoektocht. Ja, je gaat dan kijken van... Goh, hoe krijg je zoveel mogelijk gras in die koeien?
Krachtvoer is voer dat vooral bestaat uit planten met veel eiwitten. Boeren gebruiken het graag, hoewel het niet goedkoop is... om het eiwitgehalte in de melk te verhogen. Een van de belangrijkste indicatoren die de melkprijs voor de boer bepaalt... Maar het produceren van krachtvoer kost energie en de grondstoffen, bijvoorbeeld soja en palmpitten, komen uit gebieden waar de landbouw ten koste van de natuur gaat. En dan moet het nog vervoerd worden. Op Etsamheerd zijn de koeien louter gras gevoerd. Ze krijgen geen krachtvoerbrokken meer.
Ja, nou ja, daar zit Agnes in de rest voor. Wij zijn natuurlijk, doordat we biologisch zijn geworden, en dan ga je echt letten op hoeveel brok voer je. En je past het aan naar je, zo deden wij het, je past het aan naar je oppervlakte. Als je op een gegeven moment denkt, nou, ik heb tekort voer, dan kan je ook zeggen, ik geef een brokje, een kilootje extra.
Ja.
Maar nu zou ik dat gewoon nooit meer denken, omdat je gewoon weet wat je hier op je erf hebt, weet je welke kwaliteit het is. En Agnes is zover gegaan dat ze gewoon helemaal gestopt is met brok. Ik denk dat ik het niet had gedurfd. Nee, ik kom nog uit die periode van kunstmest strooien, brok voeren, gas. En dan is de overgang heel...
Zekerheid.
Ja, en ik sta helemaal achter haar besluit. Maar dan is nog het volgende stukje. Of ik dan echt, als ik het zelf nu zou moeten doen... En dat gaat iets in het bedrijf anders, dat is heel apart... Maar dan ga je weer naar je oude systeem die je geleerd hebt. Ook al ben je het bewust. En dan denk ik van, dus dat, en Agnes heeft dat niet. Die heeft zoiets van, nou, ik sta hierachter, ik doe dit en dat vang ik wel op. En zo hebben wij dat natuurlijk met die omschakeling toegedaan. Zo van, oh ja, denk je dan. Want als jullie mij vragen, wat was de stress bij die overgang naar bio? Eigenlijk weet ik die helemaal niet meer. Dus die is dan gewoon oké geweest. Dan zit ik dus. En ik denk dat Agnes ook een beetje zo nu in dit stukje zit. Van, nou ja, stap verder.
Ben je opgegroeid.
Ja, zo geef je het aan elkaar door.
En zo, waar gaat de melk naartoe?
We hadden het bij Friesland Campina. En nu sinds, het is nu het tweede jaar, hè, dat we naar de Willig leveren.
De melk gaat naar zuivelverwerker Willig in Katwoude. En de melkprijs is goed. Maar de verdiensten zitten vooral in minder kosten maken door geen kunstmest en brokken te kopen. En door de lage veeartsrekening enzovoorts. Het brengt Agnes op de discussie of duurzaam werken betekent dat een koe een hoge melkproductie heeft, of juist een koe die minder melk geeft met een lage aanvoer van middelen. Bij de zogenaamde efficiënte hoge productie is het grondstoffen- en energiegebruik zeer hoog, evenals de uitstoot van stikstof en fosfaat. En het dierenwelzijn staat daar onder hoge druk. Een discussie die landelijk en provinciaal politieke grenslijnen markeert.
Ja, de melkprijs is goed, maar de meerwaarde halen wij niet uit onze melk. Wij hebben geen input, we proberen heel duurzaam te boeren. En kijk, daar zijn natuurlijk discussies over wat is duurzaam. Is duurzaam een koe die weinig uitstoot, maar ook weinig geeft? En waar weinig uitstoot voor nodig is om die... kiloliter melk te produceren? Of is een duurzame koe een waar veel liters uit één koe komen, waardoor er weinig uitstoot per liter is? Maar wel veel uitstoot per koe om die liters te realiseren. En daar zijn nog te weinig rekencijfers bekend. Ja, plus de industrie wil natuurlijk graag dat die koe met die veel liters, dat die als duurzaam gezien wordt. Want ja, daar wordt geld aan verdiend. En die koe van mij verdienen vrij weinig mensen geld aan. Dus die is niet heel interessant. En ja. Alleen het verleden blijkt nog niet helemaal dat die efficiënte koe nou zo duurzaam is. Want er zijn heel veel efficiënte koeien in Nederland en we hebben ook een heel groot probleem. Dus ik kan er niet helemaal bij dat die koe duurzaam kan worden.
Die andere indicatoren zijn niet meegenomen, bedoel je?
Ja. Ja, maar ook wat rekenen wat er aanslepen aan grondstoffen is. En wat er allemaal wel niet uit Brazilië moet komen hierheen om die liter melk te gaan realiseren. Ja, als je daarover na gaat denken, maar dat wordt niet meegerekend. Dat vind ik echt bizar. En, maar ook aan giftige stoffen. Je kunt hier in Nederland wel zeggen van, god, dat middel mag niet gebruikt worden. Maar als jij vervolgens sojaschroot aansleept waar het wel in zit, dan ja, wie hou je dan precies voor de gek?
Deze discussie sluit naadloos aan op het streven van Etsmeheerd om CO2-neutraal te worden. De landbouw stoot 27 miljoen ton CO2 per jaar uit. En dat moet naar neutraal in 2050, vindt de regering.
Ja, nou ja, daar zijn wij natuurlijk al jaren mee bezig. En daar is Agnes ook gewoon de motor achter. Van dat je zegt, van waarom zou je over de hele wereld alles aanslepen? En waar overal energie voor nodig is, terwijl we het hier prima zelf kunnen. Mm-hmm. En wat moet je ervoor doen? Dus eigenlijk zijn we zo begonnen met dat CO2-neutraal.
Ik wil een manier van boeren die voor de toekomst realiseerbaar is. En ja, regeneratief heet dat dan, dat generatie op generatie. En ik wil verder kijken dan mijn eigen inkomen op dit moment. Ik weet niet of onze kinderen opvolgen, maar er zal ongetwijfeld een opvolger komen voor deze boerderij in of buiten de familie. En ik wil gewoon de kinderen van andere mensen ook en mijn achterkleinkinderen en mijn achterachterkleinkinderen. En ik wil dat de wereld gezond voortbestaat. En ik denk niet dat wij daar op dit moment in onze maatschappij heel hard aan mee bezig zijn. Ik denk niet dat dit de weg is die dat gaat realiseren. Dus ja, daar moet je een andere weg in slaan. Ja, nou ja. En dat proberen wij.
Nou, je hebt natuurlijk twee dingen. Van de emissie, kijk je dan naar stikstof of CO2. Maar het verhaal is natuurlijk van, als je van buiten je boerderij zo weinig mogelijk aansleept, dan heb je daar in ieder geval geen belasting van CO2. In het transport en die dingen. Je hebt ook, wat je daar in het buitenland niet ziet, dat laat je. En we hadden gisteravond de studiegroep, maar wij weten als boeren die dus krachtvoer voeren, weten eigenlijk helemaal niet wat erin zit. Mm-hmm. En dan zeggen we, zitten er palmpitten? Ja, dan moet ik de afleverbon hebben. Dus je bent niet bezig met van, ik voer brok, maar niet van waar, uit welke landen komt het, wat zit erin. Mm-hmm. Nou, en dan zeggen wij hier heel duidelijk van, dat willen we niet meer, dus we doen het vanuit hier.
Dan hou je nog een aantal dingen over.
Ja.
En dat is natuurlijk de energievoorziening die je nodig hebt om je robot te laten draaien. En om het licht te laten branden. En dan heb je natuurlijk nog de trekkers die draaien.
Ja.
Dus,
de koeien.
En dan heb je dus nog de uitstoot van de koeien zelf.
Ja.
En kijk, de energie van het bedrijf en de trekkers, dat vind ik allemaal prima uit te rekenen.
Ja.
Maar die uitstoot van die koeien zelf vind ik lastig. Want het gras neemt dus ook op. En wat is nou vanuit de natuur is er een balans. De dieren die uitstoten, die leven van planten die opnemen. Dus ik ga er vanuit de natuur is alles perfect bedacht. Daar zitten verder geen fouten in. Dus ik ga ervan uit dat als je daar normaal mee omgaat, dat dat in een bepaald evenwicht moet zijn. Alleen wij mensen zijn daaraan gaan sleutelen. Dus wij mensen vragen natuurlijk ook veel meer melk van die koeien. Alleen daar zijn de rekencijfers. Ik vind dat de rekencijfers daar te veel op beïnvloed zijn, want die zijn zo uitgerekend dat stikstofkrakers en emissiearme vloeren uit kunnen en oplossingen bieden. En ik denk dat die oplossing in de natuur zit.
Er is voor de manier van werken op Etsmeheerd geen geschikt model dat kan uitrekenen hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. Maar de kringloopwijze dan, die alle boeren verplicht moeten bijhouden. Het gebruik ervan levert Kafkaeske verwarring en tegenwerking op.
Er komt, zeker. Er komt alles in langs. Maar de kringloopwijze is door Wageningen opgebouwd. En toen ik in 87 bij de DLV begon, werkten wij al met de basis van het programma. En dat was in die tijd allemaal van intensief meer voedsel produceren, meer kunstmest. En nu gaan we naar die tijd van hoe gaan we het anders doen. Maar de kringloopwijze van deze boerderij, die is 2 jaar geleden, konden we niet eens doorkrijgen. Dan ging die aan alle kanten alarm bellen. En dan ging
we voeren geen brok.
Nee, we voeren geen brok. Dus, en niemand kwam eruit. Dus uiteindelijk moest... Want als wij de kringloopwijzer niet uitgerekend krijgen... Ja. Krijgt de melkfabriek geen kringloopwijzer van ons. Ja. En krijgen wij een boete en krijgen we weer controle. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon brok aangekocht op papier... om die kringloopwijzer te laten rekenen. Nou, dan weet je even waar je...
Nou, en wat mist in de kringloopwijzer is dat dat gras... dat neemt dingen op. Dat neemt van alles op. Ja, ja. En dat wordt niet gecompenseerd. Kijk, en er zijn nu wel heel leuk industrieën... die dan hun best gaan doen, carbon credits of zo... weet ik veel hoe dat allemaal heet. Ja, ja. Dat boeren dat dan kunnen... Maar dan denk ik, nee, want dat gras van die boeren... dat compenseert de uitstoot van de koeien... alleen, ik weet dus nog niet in verre, is dat 100%, is dat 75%, hoeveel procent is dat? Daarom gaat het fout, want ja, dat gras hoort bij die koe, maar in de emissie maken we dat los van elkaar. En als we dat gras gebruiken, dan doen we dat voor iets wat geld oplevert, maar niet voor onze eigen koe. Ja, daar kan ik niet bij. Nee. En dat zit dus niet in de kringloopwijzer, dus voor mij werkt de kringloopwijzer niet.
Nog een voorbeeld van pionieren op eigen konto op Etsamheert. De koeien produceren mest waarin weinig stikstof uit vervluchtigt. Het leverde de boerderij de gouden gierton op en melk van hoge kwaliteit. In twee zinnen legt dan niet uit waar de politiek al jaren op wacht. Een oplossing voor het mestprobleem en de stikstofuitstoot.
Nou, we hebben een Peter van Hoof, die rekent dat dan voor ons uit, die meet dat soort dingen allemaal. En er zit dus heel veel verschil in mest en mest. Je kunt best mest produceren waar heel weinig uit vervluchtigt. En dat lukt ons nu best goed. Maar goed, dat is niet gecertificeerd, erkend door ons ministerie. En wordt ook niet beloond door onze melkfabriek. Daar loop je dan vast.
Maar het is heel mooi ook wat je vertelt, want eigenlijk is het, wij hebben een project Oermelk. En het project Oermelk heeft als functie van, hoe krijg je als boer zijn je kwaliteit van je melk zo hoog mogelijk? Mm-hmm. Nou, dat is dan natuurlijk al, dan moet je hele goede mest hebben. En je moet zorgen dat die koe zo happy is en gezond is en dat de bodem dan goed is, dus zit in dat hele stukje. Mm-hmm. Nou, Peter van Hoof is ook bij project Oermelk betrokken. En daar zitten 11 biologische boeren bij. Ja, ik begeleid dat als studiegroepbegeleider. Okay. Gisteravond hadden wij dus Peter van Hoof als bemestingsadviseur. Okay. En als groep Oermelk hebben wij dus in 2024 de gouden gierton gewonnen. Omdat wij dus kwalitatief goede mest hebben. En als je dus kijkt naar de oplossingen voor de politiek op dit moment, dan hebben wij die eigenlijk al. Wij hebben de koe weer teruggezet in de wei. Ja. Want doordat wij die koe uit de wei halen en op stal zetten, creëer je op stal een probleem. Dus zoals hier op deze boerderij hebben we meer dan 5000 uur dat de koeien buiten lopen. Waarbij de poep en de pis gescheiden wordt. En waarbij je... Nou, hier gaan ze nog weer een stapje verder. Omdat wij een voorjaarskalvende veestapel hebben. Een voorjaarskalvende veestapel. Dus alle kalfjes worden in het voorjaar geboren. En dan gaan ze... De koeien eten het gras buiten met het hoogste energieniveau. Dus vandaar ook dat het kan dat hier helemaal geen... brok gevoerd wordt. Je past je bedrijf aan. Dus Peter van Hoof geeft ook het advies van... voer in ieder geval onder de 20 kilogram brok per 100 liter melk. Zorg dat je geen kunstmest... in ieder geval kas, zet een streep door kas heen. Kalkamon zal Peter. En ja, als je die punten al hebt... dan heb je eigenlijk in Nederland al helemaal geen probleem meer. En natuurlijk zijn er dan nog knoppen die je nog verder aan kunt gaan draaien. En dan denk ik, als je dan de adviseurs die nu krachtvoer en kunstmest verkopen, als je die bij het hele proces zou betrekken en zou belonen voor, stel je voor, als jouw klant van, en dan kijk je naar ammoniak in de mest, van 2 kilo per ton teruggaat naar 1,5 of zo, dan krijgt ook die adviseur beloond. Want we moeten het wel met elkaar doen. Ik denk dat het dan ook kan dat zij beloond worden als ze minder brok verkopen. Maar als zij minder brok aan de boeren verkopen, dan verdienen zij niks meer. Dat is toch logisch? Nee. Dus het is een probleem met elkaar. En als je kijkt naar dat als de mest dus beter is... en dat je bijvoorbeeld daar meer mest van mag gebruiken op je land. Nou, dan heb je minder mest af te zetten, minder afzetkosten. En je kunt zelfs nog boeren een beetje belonen dat je zegt van... ga die weg op, want als je daar uitkomt, nou, kan je dat krijgen. Dus de oplossingen zijn er wel. Ja. En gelukkig hebben wij dan hier met het hele project, komt het in beeld. En hebben de mensen bij die het ons laten zien. Yeah. En die zeggen, maar ja, jullie doen het gewoon al heel erg goed. Ja. En als je dit over Nederland uitrolt, dan is het niet zo ingewikkeld. En het kost geen subsidiegeld.
Maximaal produceren levert geld op voor de diervoederfabrikant, de kunstmestfabriek, de zuivelcoöperatie enzovoort. Maar twee stappen terug doen niet, verzucht Agnes. De overheid heeft geen plan.
Als je het systeem gaat bekijken van ik ben dan in 87 begonnen als adviseur bij de Landbouwvoorlichtingsdienst. Wij moesten iedereen adviseren meer stikstof te strooien, meer krachtvoer te voeren, zoveel mogelijk melk per koe. En daar ging iedereen in mee. En nu is de tijd gewoon anders. Maar nu heeft de overheid geen adviseurs meer.
Nou, de overheid heeft ook niet een plan.
Nee, ook geen plan.
Duidelijk een plan.
Maar
achter het plan wat jij moest uitleggen, daar zat een verdienmodel. Ja. Daar werd iedereen beter van. Daar kwam meer melk, kwam meer export, werd meer geïmporteerd. Daar kwam gewoon een... Er werd kunstmest geproduceerd. Ik bedoel, dat allemaal, dat verdiende geld. Maar dat leverde geld op en dat was een geldstroom. En nu moeten we, ja, natuur beschermen. Maar zo... Nou, dat levert lang zoveel geld niet op. Dus ja, de overheid denkt zelf ook van... Ja, we kunnen dat wel doen. Maar goed, dat kost ons hartstikke veel export. Tot nu toe is er nog een ruzie tussen de geldstromen en de idealen.
Maar wat doen de onderwijsinstellingen die boeren opleiden? Er verandert wel wat bij de jeugd, maar voor een doorbraak zou Agnes liever zien dat de overheid een deel van de hypotheken van intensieve boeren overneemt en het aantal toegestaande koeien verbindt aan de hoeveelheid land van de boer. Dan is er ook perspectief voor de jongeren. En hoe reageren de omringende boeren op de manier van werken op het Etsenheerd?
Ik merk wel een verschuiving, maar het is niet op het niveau waar het al zou moeten zitten. Ja. Nee, en daarnaast, dat zou dan de volgende generatie zijn. Die heeft dan een generatie boven zich op de boerderij die dus nog helemaal opgegroeid is met... En die zal wel nu denken van, het moet dus wel iets anders. Maar ik denk niet dat alle opvolgers daar dan zomaar even mee uitkomen. Plus, ook onder de jongeren is het nog wel heel normaal om groter en meer te willen. En ja, het vraagt echt wel moed om daaruit te staan.
Ja, maar ik denk dat het onderwijs op zich, als ik kijk naar welke bijeenkomsten we allemaal met elkaar hebben, dan staat het onderwijs echt allemaal open voor.
Ik merk echt wel verschil.
Ja, echt hoor.
Maar ik denk dat de flow onder de jeugd is nog niet daar waar het wezen moet. Als je deze verandering vanuit de jeugd zou willen...
Nee.
Maar ik denk ook niet dat een goede plek is om van de jeugd te verwachten dat zij alles op gaan lossen. Boeren zitten zwaar gefinancierd. Veel boeren hebben in 2015 zijn gaan groeien. Vaak voor die opvolgers. Dat ze dachten, er komt een opvolger aan. We gaan inzetten, we gaan groeien. Of ze zijn pasmelder geworden. Of ze zijn... ze hebben een zware hypotheek. Je kunt dan niet even zeggen nu lijkt het me inderdaad beter om biologisch te worden. Of om extensief te worden. Ja, dat willen ze dan wel. En de jeugd leert dan nu wel op school. Nou, dat een goede stap zou kunnen zijn. Maar vervolgens... moet het nog realiseerbaar. En ja, ik denk dat daar de overheid... Ik zeg al een hele tijd, de overheid moet geen boeren uit gaan kopen... maar de overheid moet delen van hypotheken gaan afkopen. Dus ook al heb je een stal van 210 koeien... koop hem af dat je nog een hypotheek voor 100 hebt... wat bij jouw land past. En ga verder met je hypotheek van 100 koeien... Ja, in je stal van 200. Maar goed, die staat dan maar gewoon voor de helft leeg. Dat is dan het verlies. Ja, ik denk dat je dan veel meer boeren behoudt. Ja, en die opvolgers weer verder kunt helpen. En die kunnen dan wat ze op school geleerd hebben ook in de praktijk gaan toepassen. Ja. Maar je kunt de jeugd wel op school leren van... jongens, jullie zouden eigenlijk excessieve boer moeten worden. Maar als vervolgens pa thuis zit met een hypotheek tot ver over zijn oren... Dan kun je dat dus niet gaan realiseren. Nee. En dat zal echt niet voor iedereen gelden. En er zijn ook echt andere situaties. Maar er zijn ook heel veel schijnende situaties die wel zo zitten. Ja, daar wordt niet naar gekeken. Terwijl ik echt denk, daar liggen kansen. Die mensen kun je helpen. En er zijn heel veel mensen die wel willen, maar niet kunnen.
Ja.
We spreken veel boeren. Kijk, ben je in een groep met biologische boeren, dan heb je wel andere gesprekken.
Ja,
als
even hier, dat vind ik ook gewoon belangrijk. Van hoe zit het nou in Leens? Hoe reageren ze op jullie fratsen?
Ik denk dat ze positief reageren op...
Ja,
zeker wel. En
geïnteresseerd ook?
Ja. Maar wij zijn ook ons heel erg bewust van Je kunt beter in een gebied zitten dat je elkaar helpt. Want als wij allemaal biologisch zouden zijn, gingen we failliet.
Omdat de markt nog niet mee is.
De markt gaat nog niet mee. Dus als ik een inleiding geef, zeg ik altijd tegen de gangbare boeren, ga alsjeblieft nou niet omschakelen. Want dan moeten we eerst de consument meenemen. We kunnen wel heel idealistisch zijn. Maar we moeten wel onze producten kwijt. Maar dat is een hele leuke van mijn schoonvader. Die is dus gewend geweest dat het gras blauw was, hè, van de kunstmest. En hij is 91 en dat is altijd zo als hij hier komt. En vanaf het begin dat wij biologisch waren, hij zei, ik snap er helemaal niks van. Zegt hij, jullie gras is haast nog groen als dat ik het had. En hij zegt van, ik snap het niet. En dan heeft hij wel eens een keer met ons koeien gehaald. Hè? En dan zei hij van, nou, in één keer altijd kreupele koeien.
Ja.
En hij zei, iedere keer zegt hij dat dan weer. Hij geniet er ook enorm van.
Ja.
Als hij hier is. En ik vind het nog het meest bijzondere. En die vind ik aan het schakelen. Hij komt van de periode dat ze geen kunstmest gebruikten. Geen gif hadden. Geen dokters hadden in Nola. Hij ging nog met zijn moeder de kruiden plukken van om wondjes en alles te genezen.
Ja.
Die hebben die omslag gemaakt naar antibiotica. En dat hij nu hier weer loopt en dat hij zegt van, wow. Ja, dat geeft mij altijd grote compliment kun je niet krijgen.
Ja, ik heb heus wel met dingen dat ik echt denk van, nou, moet dit ook nog zo? Nou ja, nee, maar sloten tot aan de bodem toe uitgeklepeld en al dat soort dingen. Kijk, dan is het niet dat ze dan dat daar makkelijk een open gesprek over is, bijvoorbeeld. Nee. Dat niet altijd, nee. Maar ik zie ook het positieve in en ik zie wel dat er daadwerkelijk wat verandert. En ik zie ook, we houden altijd open gesprekken en... Nou, laatst kwam er ook een studiegroep van boeren uit de buurt. Die kwam dan hier bekijken. En vooral het weiden met de robot wordt heel erg gewaardeerd bij ons. Dat lukt 5000 uur in combinatie met een melkrobot. En daar gaan de meeste gangbare boeren uit onze omgeving op aan.
En als je dan bedenkt dat in 2013 dat we hier de melkrobot geplaatst hebben. En dat toen was van, als jullie willen weiden met een robot, dan gaat je niet lukken. Ja. Dat is 2013. Ja. We zitten nu 2025. En we zitten op 5000 uur. Ja.
En we hebben ook altijd doorgewijd.
Ja.
Maar ja, daar gaan de meeste boeren op aan. Ja. En zo kom je het makkelijkst in gesprek. Ja. En we hebben ook best wel veel familie. Ik bedoel, mama heeft een nieuwe vriend die is gangbaar boer. Mijn schoonouders hebben een gangbaar bedrijf. Maar ook weer neven daarvan hebben gangbare bedrijven. Oh, dus maar goed, dat houdt ook het gesprek wakker en leuk.
Ja. En het leuke weer is van mijn familie, dat wij dus weer heel veel dat in mijn familie meerdere biologische ondernemers zitten, zoals Kleikracht.
En, is dat familie van jullie?
Ja, zeker. Dat is een neef van mij. Heb je Holwierde, Lesterhuis, met de varkens en die zijn er dan nu niet meer met akkerbouw. En dan heb je Godlinze, Caroline en Okke. En in Stedum hadden we Slager Wiersma, die zijn dan nu helaas mee gestopt. Maar dat is allemaal familie.
Oh. Dus wij hebben allemaal vanuit... nichten.
Ja, maar ook dus echt wel de biologische. Dus ik ben een van de laatsten die vanuit die familie die stap heeft gezet.
Haar man, Sjouke, overleed door een ongeluk op de boerderij. Hoe heeft Anita die moeilijke periode daarna doorstaan? Was er twijfel of ze wilde doorgaan?
Everything is free now.
Ik heb nooit getwijfeld aan. Nee. Sjouke en ik hadden heel duidelijk gezegd van, wij vinden het zo leuk dat wij zelf op een boerderij groot geworden zijn. Dat we zeiden van, alleen al om de kinderen dit mee te geven, wat het is om op een boerderij op te groeien, was al voor ons de... En toen dat ongeluk gebeurde, toen daarna dacht ik echt van, dat is iets wat ik gewoon niet af kan nemen.
Maar het heeft jou wel veel gekost, want jij bent van nature niet iemand die zegt, oh leuk, die koe kalft, ik red dat wel eventjes. Jij hebt er wel echt je best voor gedaan om dat voor ons te behouden.
Ja, tuurlijk.
Dat heeft jou wel wat van jezelf gekost, als het ware.
Ja, maar dat weet je, als je als je een stip op de horizon zet en dat is je doel, dan doe je het gewoon. Mm-hmm. En als je het zelf niet kunt, dan vraag je iemand. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik blij ben dat we dat met z'n tweeën gewoon afgesproken hadden. En dat ik daar nooit aan getwijfeld heb. Maar als ik nu zie wat hier allemaal kan, en dan denk ik van, dat zou toch zonde zijn geweest als ik dat niet had gedaan. En natuurlijk heeft het me wat gekost. Maar dat is bij jou nu ook al zo. Dat je ze de stip zet van wat kost het je om te bereiken wat je wil.
Ja, alleen het verschil is, dit is mijn droom, mijn doel. En jij bent altijd wel boerin geweest, maar jouw levensmissie is niet per se koeien verzorgen. Jouw levensmissie is veel groter, heeft veel meer met andere mensen te maken en met contacten. En mijn levensmissie is echt, ik zet een duurzame boerderij neer die ik toekomstbestendig wil maken. Dus jij hebt jezelf wel veel meer moeten opofferen om het voor mij mogelijk te maken.
Ja, ik heb het nooit gevoeld als opofferen. Zou best kunnen.
Nou, maar mooi dat je het zelf niet zo ervaren hebt.
Alleen... Nee, ik heb ervaren. Ja, mijn passie was dan met mensen, maar ik heb wel de passie gewoon voor het hele boerenleven.
Ja, en het vak, dat zeker.
En het vak, en ik zou daar niet zonder willen.
Nee.
Ik zou niet zonder het boerenleven willen. Dat is mij, ja, ik weet niet hoe dat is. En dan gebeurt zoiets en dan denk je van, ja, maar ik ga niet, geen haar op mijn hoofd die ooit bedacht heeft van, ik heb ook nooit zorgen gehad over dat die boerderij het niet zou redden.
Okay.
Nooit. Ik heb ook helemaal nooit bedacht van, nou doe ik wel zoiets gek, straks lukt het niet meer. Dus dat heb ik gewoon nooit bedacht. Ja. Alleen je hebt wel de verantwoording voor 3 kinderen en voor een bedrijf. En dat je dat, dat uitvoert en dat je wil dat iedereen op zijn plekje komt, zeg maar. Maar dat kon ik alleen maar omdat ik misschien al op die manier... Ik had heel veel mensen om me heen. En er waren heel veel mensen die mij hielpen.
Precies.
En dat is de verbinding die mij, denk ik, gered heeft. Dat ik dat op die manier wel gedaan heb.
Ja,
en ik denk ook vanuit mijn ouders, waar ik bij gasthuizen vandaan kom... Daar hielpen wij elkaar ook allemaal. Als er ergens iets... Hè, als we waren het combineren en er was 1 klaar en die ander nog niet... Dan, zo ging dat. Wagens leenden wij. Ik ben groot geworden in een cirkeltje van... Als 1 vastloopt, dan zijn we er. En mijn ouders zijn ook zo. Dus ik heb dat heel sterk wel meegenomen en gedaan.
Ja.
Dus ik voelde mij ook altijd wel gedragen door iedereen.
Ja.
En tuurlijk heb ik gewoon een zware tijd gehad. Ik kan wel zeggen dat ik die niet heb gehad, maar dat zou niet reëel zijn. Maar als ik terugkijk, dat is hetzelfde als met het omschakelen van biologisch. Dat weet ik niet meer, weet je. En als ik terugkijk, denk ik, ja, dat zal. Maar dat is dus niet iets wat ik nu meedraag. Ik zie de positieve kant van waar de kinderen terecht zijn gekomen... En dat ik blij ben dat het zo gegaan is. Dat heb ik meer.
Ja.
Daar kijk ik naar. En nu zei het erover, begin ik, De buren hier allemaal, dat is echt fantastisch. Dat is hoe dat... Toen het ongeluk gebeurde, de buren gingen kuilen. Ze hebben gewoon alles laten vallen. En de eerste steen uitgesteld.
Okay.
Omdat hier het ongeluk gebeurde. Dus zo is het. Dus ja, ik ben altijd van overtuigd, je kunt het niet alleen in deze wereld. En dat hoeft het niet. En als ik de mensen om me heen niet had gehad, dan had ik hier niet meer gezeten.
Hoe is het met de biodiversiteit op en rond de boerderij? Bij de boerderij op het erf is de verscheidenheid aan planten en dieren veel rijker geworden. Maar Agnes heeft al jaren geen gruttel meer gezien in de weilanden.
Nou, als ik het op onze boerderij hou, je ziet een foto van 1970 en je ziet een foto van 2015.
Mm-hmm.
Nou, dan kan ik alleen maar jubelen qua biodiversiteit. Als je ziet wat wij gedaan hebben met elkaar aan een herplant van bomen. En als je hier de trekweg hierbij langs hebt van hoeveel meidoorns die groeien, hoeveel wilgen overal zijn. Dan denk ik, dan schrik ik van hoe het er in 1970 voor stond.
Mm-hmm.
En ik denk dat we dat te weinig zien. Wat wij met elkaar gewoon wel doen. De weidevogels. En dat hangt heel erg van het gebied af. Maar hier hebben we het natuurlijk heel zwaar.
Mm-hmm. Ik weet nog dat wij vroeger een grutto'snest vonden. En ik kan me de laatste grutto niet heugen die ik hier ooit weer gezien heb. Dus dat is niet best.
Nee.
En dat biodiversiteit op het erf en zo aanpoten, dat klopt wel. Maar daarvoor hebben ze een hele arme periode gehad en hebben ze al hun hout gekapt om maar te overleven. Dus ik vind het ook weer lastig wat de situatie daarvoor was. Dat kan ik niet goed inschatten. En ik kan dat natuurlijk ook niet... Mijn paken heeft dat niet per se geteld. Hoeveel vlinders, hoeveel bijen had hij op zijn erf. Dat is wel echt minder, hoor. En ik sprak met onze buurjongen, buurman, die is daar opgegroeid. Maar die had hier vroeger patrijzen, fasanten, dat allemaal. Nou, er is nog 1 koppeltje fasanten, hoor. Maar de rest is er niet meer. Laten we het daarop houden. Ja, dat is voor mij een droom om dat weer terug te realiseren. En we hadden het net dan over wat vinden andere boeren om je heen van jullie. En Nou, soms is dat heel positief en soms wat minder, maar dat hoort ook. Ik bedoel, niet iedereen hoeft hetzelfde te doen als wat wij doen. Maar ik vind het wel heel mooi, onze dichtbijzijnde buren, daar hebben we heel goed contact mee. En zijn nu ook bezig om een bureninitiatief op te zetten, dat de boeren van nou zo'n beetje Leenstort, Wafhuizen, dus echt tussen twee dorpen over een lange lengte, dat die dezelfde ecologisch beheer gaan toepassen bijvoorbeeld. En dezelfde weidevogel dingen gaan doen, zonder dat daar nu al subsidie overal voor is. Dat gaan we nu wel aanboren. Nou, dat als je dus sloten laat staan, dat dan dus ook over hele kilometers gaat. En dat we dat kunnen bundelen. En dat vind ik toch wel heel mooi en heel krachtig, dat daar dan zoveel boeren aan mee willen werken. Dat we dat als één grote groep dus allemaal gaan faciliteren. Er zit dan bijvoorbeeld een gangbare akkerbouw bij, maar die is hartstikke begaan met dat de reetjes er zijn. En die wil eigenlijk ook de patrijzen terug. En nou, dat vind ik hartstikke mooi. En die zegt, ik spuit wel, maar dat is me wel met tegenzin. Nou, dat zijn wel ingangen die er zijn. Dat vind ik wel heel mooi om dat ook te benoemen en om dat te benutten. Want dat is uiteindelijk wel hoe het een beetje begint, bij bewustwording. Maar onze grond hier kost 130.000 euro per hectare. En als je daar dus vrijwillig een plasdras op moet gaan realiseren, dan wordt dat niet realistisch. Plus onze waterstanden zijn laag. Het is hier allemaal ver naar beneden gepompt. Dus zonder plasdras gaat dat gewoon niet lukken. Dan heb je wel een paar kievieten en een paar schoolleksers, maar dan moet je gewoon blij zijn. We hebben vorig jaar nog een plevier gevonden, maar dat is het dan. Dus er is een plasdras voor nodig en eigenlijk meerdere. En daarom hebben we dus alle koppen van alle buren bij elkaar gestoken. Van joh, met z'n allen kunnen we wel een plan indienen, met z'n allen staan we sterker. En al die buren willen dat eigenlijk ook. En daar zijn we dus nu mee bezig, om dat te bundelen en om daar dan dingen mee te realiseren. En kijk, dat geeft mij wel een heel goed gevoel, want dan ga je ook iets groter. En ik heb van Wankja, de ecoloog, geleerd dat insecten in principe maar 500 tot een keer een kilometer van hun geboorteplek leven, als het ware. En ik, in mijn niet-kennis... achtig iets, had ik gewoon gedacht dat ze gewoon ook een beetje met de wind mee komen waaien of zo. Dat je, ik was er eigenlijk nooit zo druk mee hoe dat dan leefde. Maar nu weet ik dat ze maar gewoon maximaal eigenlijk een kilometer uitzonderingen daar gelaten. Een kilometer van hun geboorteplek. En dan denk ik, nou, mijn land is 50 hectare. Dat die kilometer, als ze in het midden geboren worden, dan zijn er gewoon insecten die bijna niet van mijn land afkomen. Dus op het moment dat ik weinig insecten heb, dat is dus helemaal mijn eigen verantwoordelijkheid. Dat zette mij wel tot nadenken, om dan te denken van oké, ik heb dus ook daadwerkelijk de capaciteiten om het dus heel goed te laten gaan met die insecten. En dat gaf mij dus een gevoel van regie. En daardoor dacht ik van oké, maar als ik dan dus anders ga boeren en daar rekening mee hou met hun wensen, dan kan ik daar dus verandering in brengen. Ja, wij laten nu dus rietsloten staan en dat is hartstikke goed en hartstikke mooi. Maar het is dus wel belangrijk om van een aantal topjes met een maaimachine de pluimpjes eraf te maaien met knipmaaimachine bijvoorbeeld. Want dan kom je holle stengeltjes en daarin overwinteren die insecten. Kijk, onze koeien kunnen daar niet goed bij grazen, want normaal doen grazers dat. En alleen omdat onze sloten zo diep zijn, worden onze bermen helemaal vertrapt. En dan, dat kan eigenlijk niet. Dus dan moet je wel meewerken om dat dus weer te realiseren. Bramenpoten en zorgen dat die koeien van die bramen kunnen eten. Daar zitten ook holle stengels in. Ik heb ook geleerd dat heel veel wilde bijen, die worden... hebben al heel veel baat bij klavers, rode klavers. En dan gewoon heel simpel. Alleen, wat doen wij met z'n allen? Wij maaien bermen op het moment dat rode klavers bloeien. Wij maaien weilanden op het moment dat rode klavers bloeien. Of we laten de koeien het opgrazen op het moment dat rode klavers bloeien. Nou ja, laat je een strook staan.
Precies.
Dan help je dus echt al heel veel insecten. We hebben vooral neutkens, kruidenmengsels. Maar daar zit allemaal rode klavers bij. We hebben heel veel rode klavers.
Okay.
Dus wij kunnen heel makkelijk daarin sturen. En, maar goed, het kost ons wel opbrengst. Op het moment dat wij die stroken gaan laten staan. Dus het is dan intrinsiek gemotiveerd om dat te gaan doen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat een andere boer mij dan voor gek verklaart. Dat vind ik ook wel niet meer dan logisch dat hij zegt van joh, waar ben jij nou mee bezig dan? Maar ik vind het dus heel belangrijk dat die insecten een kans krijgen. Ja. En dan ga ik wel op zoek naar een verdienmodel om te kijken van goh, hoe kunnen wij dit op een of andere manier betaald krijgen? Mm-hmm. En dan kun je het ook uitrollen naar andere boeren en het groter maken. Mm-hmm. En dan verklaren ze mij ook minder voor gek. Dus nou ja, dat vind ik wel... zo hoop ik dat het gewoon wat normaler wordt om het over insecten te hebben. Want ja, nou ja, op dit moment is het gewoon, als je het als boer over insecten hebt, dan denk je gewoon, ja. Och, haal je nog een probleem naar je toe, zeker. Nou, we hebben problemen genoeg.
Het is ook, ja. Dit is ook wel heel leuk, echt van Agnes. Van, soms heb ik ook van die dromen. Ik had altijd een droom van dat ik bij de trekweg langs wilde ik een strook bloemen hebben. Nou, ja. Dat hebben we gedaan. Ja. En dat Agnes op een gegeven moment zei van, weet je... Wat ik een heel nadeel vind, dat het bij de weg langs is. Als ik hier met de auto langs rijd, dan rijd ik allemaal insecten dood. Nou, dat is maar één waarvan ik die opmerking ooit gehoord heb. Dus Agne. Dus die had zoiets van, en als we het dan in een veld doen, weet je, daar rij je niet doorheen en dan rijd ik zo niet dood.
Ja, maar het viel echt op. Op het moment dat ging bloeien, dan had je veel meer insecten op je voorruit. En dan denk ik, ja, het is een goed teken dat je weer insecten op je voorruit hebt. Want dat had je vroeger ook en dat moet ook weer. Maar nu lokken we ze met z'n allen naar een mooie bloemstrook. En vervolgens gaan we de helft, nou ja, ik weet niet, het zal niet de helft zijn. Gaan we doodrijden, het zal echt maar een paar procent zijn. Maar ja, iemand zei ook, een gruttokuiken heeft 1000 insecten per dag nodig. Dan denk ik, oh ja, nou, dan valt het wel wat mee. Maar ik dacht, nou... In een paar weken zit er ook wel meer dan 1000 op mijn voorruit. Dan gun ik die liever aan een kuiken.
Ja, weet je. Dus en vervolgens hebben we dan nu, dat we met, het was ook vanuit de provincie Groningen, een subsidieregeling. Dat wij de ouderwetse vingerbalkmaaier, weet je, de knipper. Dat wij die dus nu aanschaffen. Omdat als je de cyclemaaier hebt, dan sla je ook al die insecten aan gort. Dus er zit een sleepvoet onder, dat we ook de hoogte nog in kunnen stellen. Ja, maar dan wordt het wel een vrij groot apparaat, want de capaciteit is dus veel lager. Je hebt er meer werk van, dus het wordt nou straks wel eentje een trippelmaaier. En dan denken ze, wat moet ze nou met zo'n ding? Maar dan rijden we weer over dezelfde sporen, dezelfde werkbreedte als de schutter en de hark. En je redt er gewoon heel veel insecten mee.
Ja, wat je maait, daar leven dus insecten. En een vingermaaierbalk, die doodt 10%. Een cyclemaaier ongeveer 50-60 en een klepel 90. En dan hangt het natuurlijk ook nog af van het seizoen. Heb jij riet waar beestjes in zitten, jij gaat dat in het najaar klepelen. Ja, dan klepelen ze natuurlijk allemaal dood, want dan kunnen ze niet weg. Ja. Dat verschil maakt. En maal jij 's ochtends of maal jij overdag, dat maakt ook nog groot verschil. Zijn ze actief of zijn ze aan het slapen? Dat maakt ook veel verschil. Ja. Nou ja, en wat ik van Wankja dus... geleerd heb, zijn dus die rode klavers, die gaten, de holle stengels die je moet realiseren. Maar ook heb jij bijvoorbeeld wilgenbomen, dan zijn daar hele populaties van afhankelijk. Ga jij in één keer al je wilgen snoeien, dan kun je wel zeggen, ach, maar de buurman heeft ook wel een aantal wilgen. Maar daar zit ook een populatie op. Dus wat doe jij? Je haalt de voedselvoorziening van een heel dorp, haal je in één keer weg. En dan zeg je, weet je, schuif maar aan bij dat andere dorp. Alleen, daar is niet genoeg voedsel voor. Dus dan kun je wel denken van, hé, ik heb allemaal wilgen, dat is heel goed voor de bijen. Maar als je ze dus één keer in de 3 jaar allemaal tegelijk afsnoeit, dan moord je één keer in de 3 jaar je hele populatie uit. Nou, wordt wel weer opgebouwd. Dus 3 jaar later heb jij wel weer een mooie populatie. Maar goed, dan moord je ze weer uit, omdat je al je wilgen gesnoeid hebt. Dus dat zijn gewoon besefmomentjes. Ik denk, je mag wel een wilg snoeien, maar gefaseerd. En dat is net als met het maaien. Je kunt dat ook kleiner doen. Je kunt dat ook het maaien van je tuin doen of het snoeien van iets. Doe het gefaseerd. En nou, dat is bij ons het maaien van het weiland bijvoorbeeld. En nou doen we dat wel redelijk gefaseerd, omdat we weinig maaien. Maar dat geldt voor een boer die op stal zit, niet bijvoorbeeld. Ja. Heb je dan kruidenrijk grasland, dan gaat alles er in één keer af. Nou, dat zijn best wel dingen, daar willen boeren best wel over nadenken. Alleen ze moeten het weten. Ze moeten weten wat de impact is. Ja. En ja, daarom vind ik het belangrijk dat die kennis de boerenwereld ingaat. En dat je, nou ik denk, ja, als je dat eenmaal geleerd hebt, dan is het makkelijker om er iets mee te doen dan dat je het helemaal niet weet.
Maar het is ook een heel proces. Ik bedoel, dat is het leuke hier van met elkaar op de boerderij. Van, ja, Agnes zoekt heel veel dingen uit. Ja. En Klaas-Jan is de mechanisatieman hier. Ja, die moet het zien zitten dat hij met die vingerbalk gaat maaien. En dat hij aan het uitvogelen is van als ik dat apparaat heb of ik heb die en ik ga het zus doen. En...
Ja, en natuurlijk, Klaas-Jan die heeft soms andere motivaties om erover na te denken. Ja, uiteindelijk denken we daar hetzelfde over.
Ja, hij moet het natuurlijk wel doen.
Ja, hij moet het doen. ik denk dan van, oh, we redden insecten als we een andere maaimachine kopen. Ja. En hij denkt, ja, oké, okay, maar als ik een steen tegenkom of een paaltje tegenkom, ja. Hoe vaak moet ik slijpen? Ja. Ja. Nou, dat soort dingen. Hij is dan echt van de praktische kant. En als we daar dan een overeenstemming in hebben gevonden, nou, dan wordt het uitgevoerd.
En dan weet je ook allemaal, als er dus ergens een riggelpaaltje of met weiden of dat soort dingen blijft liggen, dan zou ik denken, die moet wel mee. Ja. Want straks hebben we Klaas-Jan van, ik sta stil omdat ik weer iets in het ding heb gehad. En daar moet je met elkaar achter staan dan. Want anders dan heb je ergens frustratie. En zodra de frustratie in de hele zit, dan wil je niet meer.
Na ruim 50 jaar werkt iets meer dan 4% van de boeren biologisch. En is het aandeel bio in de besteding van de consumenten ook zo'n 4%? Is het glas leeg of half vol?
Het glas is altijd half vol.
Ja. Laat ik het scherper vragen. Hoe komt het dat het zo'n klein glas is?
Ja, weet je, dan kom je weer met het verdienmodel. Als wij in de winkel, de prijs van een bio-eitje is helemaal niet zo duur. Maar als het verdienmodel op een eitje door de tussenhandel zo groot moet zijn, dan houdt dat het tegen. Ik wil het niet negatief of zo, maar zo werkt het. Als wij ons best moeten doen als boeren om de consument te overtuigen dat het goed is dat hij ons product koopt, dan is dat een hele lange weg om te gaan. Ja. Er is een hele grote groep consumenten die zich veel bewuster wordt van gezond eten. We hebben gelukkig heel veel die daar nu aandacht aan spenderen. Dus vanuit die groep komen er ook meer. Maar ik denk dat de stimulans vanuit de overheden met die stip. Ik kan me niet voorstellen dat als Duitsland al boven de 10% zit, Denemarken zit boven de 10%, Italië die zit al veel hoog, Oostenrijk zit. Waarom moeten wij als Nederland denken dat wij dat niet hoeven te bereiken? En dan zeggen ze van ja, wij zijn een exporterend land en wij doen het goed voor de wereld. En uiteindelijk, doordat wij een exporterend land zijn, hebben wij al deze stikstof shit hier. En ik snap het financieel allemaal wel, maar ik denk dat het voor ons als boeren niet haalbaar is om zo ons best te gaan doen dat meer mensen onze producten gaan kopen. Daar hebben wij gewoon hulp bij nodig. En dat kunnen we niet alleen. Nee, en als je dan het stukje hoort van in Noord-Holland, waar ze dan weer bezig zijn om de oppervlakte van de boerderijwinkels tot 50 vierkante meter te beperken en dat je maar 10% van andere producten. Maar dan denk ik van ja, dan voelt het voor heel veel boeren een beetje weer als boerenpesten en daar moeten we van af.
Ja. Nou, er moet eigenlijk voor de verkoop van biologische producten, daar moet een of andere wind onder komen. Ja. Daar moet een belangenorganisatie zich helemaal keihard voor in gaan zetten. Dat moet anders aangepakt worden. Mm-hmm. Maar dat denk ik. En dat zit achter de farmaceutische industrie. Dat zit achter al het goedkope eten. En dat zit niet achter de biologische producten. Als de overheid wil dat er meer biologische landbouw komt, zal de overheid ook moeten zorgen dat de markt aangetrokken wordt. Ja, en ik denk wel dat het de kortste klap is. Ik denk dat het op een andere manier met een hele lange adem misschien wel gaat lukken, maar dan heb je het meer over 10 tot 20 jaar als het al lukt. Als de overheid zich in gaat zetten, dan kun je dat over 3-4 jaar lijkt mij een heel eind gerealiseerd hebben. Dus
Denemarken heeft een heel mooi voorbeeld. Dus die zijn er allemaal wel. Dus het is gewoon de vraag van, zolang Nederland denkt dat dat niet belangrijk genoeg is, dan kunnen wij wel heel idealistisch zijn. Maar dan, ik laat liever de flow gaan en het zeg maar naar de olievlek van de positieve mensen die net zo denken als ons en de consumenten. En ervan genieten waar we mee bezig zijn en dat uitrollen.
Ja. Kijk, dat wij dan helemaal grasgevoerd, voorjaarskalvend, antibiotica vrij, dat vinden mensen om ons heen, vooral boeren, nog wel eens wat spannend. Maar het biologische wordt al steeds meer normaal gevonden. Het is niet meer zo van. Ja, en ik vind de kloof tussen gangbaar en bio, dat is er heus nog wel, maar dat ervaar ik wel echt steeds minder. Het is puur, wij gaan alweer 10 stappen verder en dat anderen dan nog wel weer eens denken van, dat allemaal een beetje spannend allemaal. En dat snap ik, want 10 jaar geleden had ik datzelfde gedacht. Ja, dus dat kan ik ook heel goed begrijpen. Maar verder zie ik dan wel om ons heen dat het biologische. Ja, dat wordt gewoon, dat wordt niet meer weggedrukt. Nee. Ja, en ik zeg altijd, als iedereen de beste versie van zichzelf wordt, dan wordt de wereld dat ook. En al begint dat bij eens een keer iets niet kopen, bijvoorbeeld wat je eigenlijk niet nodig hebt, dat zijn hele kleine stapjes. Maar als je je bewust wordt en je doel gaat leven, dan groei je daar wel in.
Agnes zegt wel eens van, wij zijn de laatste boerderij die uitgekocht wordt, want dan is er geen boer meer. En als je met die overtuiging kunt leven en je werk kunt doen, ja, en de verbinding zoeken met elkaar. Mm-hmm.